Radio 1 met Wieger Hemmers.
Goedenavond. Zorgen over de jeugd die zijn tijdloos, maar de toename van steekgeweld en straatterreur dwingt tot grondige analyse. Dat geldt ook voor de manier waarop onze democratie functioneert. Vragen en antwoorden zometeen in het debat op rechts op deze zender. WNL Opiniemakers. Nu eerst het NOS-journaal van 6 uur met Jeroen van Kam.
Treinreizigers moeten de komende maanden rekening houden met vertragingen. Er vallen steeds treinen uit omdat spoorbeheerder ProRail de roosters van de treinverkeersleiding niet vol krijgt.
Nou, we hebben aan de ene kant de uitstromen van treinverkeersleiders. Dat wil zeggen dat ze of een andere functie hebben binnen of buiten ProRail. En natuurlijk ook mensen die met pensioen gaan. En aan de andere kant hebben we te maken met een probleem bij de instroom. We hebben een ontzettend krappe arbeidsmarkt op dit moment. En we hebben heel veel treinverkeersleiders nodig die solliciteren voordat we er ook maar één kunnen aannemen.
De problemen duren nog zeker 2 maanden. Reizigersvereniging Rover wil dat mensen die zelf vervoer moeten regelen omdat hun trein niet rijdt, de kosten terugbetaald krijgen. In Amsterdam is de jaarlijkse Pride Week geopend. 1 in het Engels, 1 niet in het Engels. De Canal Parade en de straatfeesten gaan vanwege corona ook dit jaar niet door. In plaats daarvan zijn er kleinschalige activiteiten, zoals het Zero Flags project. Verslaggever Roel Pauw zag dat er vlaggen werden gehezen voor alle landen waar homoseksualiteit nu nog strafbaar is.
Langs het Rokin staan 71 vlaggen van landen waar homoseksualiteit strafbaar is.
Grenada, 10 jaar. Iran, death penalty.
In die lange lijst staan landen waar wij wel eens op vakantie gaan, waar volgend jaar het WK voetbal wordt gespeeld.
Qatar.
Ja, we doen ook vaak een oproep aan de politiek om wanneer ze met dat soort landen in contact zijn, niet te vergeten dat mensenrechten een wel heel belangrijke waarde zijn van Nederland en ook absoluut besproken moeten worden. Je kunt niet maar alleen praten over koetjes en kalfjes en de handel die we bedrijven. We zullen dat soort dingen ook meer moeten adresseren, want anders worden die 71 vlaggen er nooit nul.
Zei Hans Verhoeven van het Zero Flags project. Hij hoopt dat er ooit geen vlaggen meer hoeven te worden gehesen, omdat homoseksualiteit dan nergens meer strafbaar is. De vertragingen op de Franse snelwegen deze zwarte zaterdag beginnen langzaam af te nemen, zegt de ANWB. Op het hoogtepunt, rond 12 uur vanmiddag, stond er bijna 1100 kilometer file. Bij het RIVM zijn bijna 3000 nieuwe coronabesmettingen gemeld. 463 minder dan gisteren. Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests ook. In de afgelopen 7 dagen werden gemiddeld bijna 4000 positieve tests per dag geregistreerd. Na een oproep op Facebook is de eigenaar achterhaald van een zeilboot die bij het hoogwater in de Maas met trailer en al was losgeslagen. Een groep vrienden had het schip onlangs aangetroffen in een zijarm van de Maas in Midden-Limburg. De blije Duitse eigenaar komt zijn verloren boot vrijdag halen. De Nederlandse gemengd estafetteploeg op de 4x400 meter heeft in Tokio net naast de medailles gegrepen. In de laatste bocht lag Nederland nog op kop, zag verslaggever Andy Houtkamp.
Ramzi Angela gaat langs de Dominicaanse Republiek. Hij ligt nu op kop. Hij gaat de laatste bocht in. De Polen komen eraan. En dan wordt het heel spannend. Lopen, jongen. Lopen. Rennen. Alles uit je lijf. Uit het 21-jarige lijf. Nou, hij wordt voorbij gelopen. Oh, wat jammer. Voor de 4e plaats.
Ja, Polen won het goud, Dominicaanse Republiek zilver en de Verenigde Staten brons. Uiteindelijk konden lopers Femke Bol en Lee Marvin Bonifacia leven met de 4e plaats.
Ja, dat is gewoon heel erg balen nu. We hebben hartstikke goed gelopen, allemaal. Dat is gewoon net niet genoeg.
Nee, Lee Marvin, hoe is dat dan?
Ja, we hebben goed gelopen, maar het is net niet genoeg. We gaan verder naar de coach en dan zien we wel wat gaat gebeuren.
Ja, ben je dan nu erg ontgoocheld?
Nee, want we hebben nog meer kans op de 4x4. Hun hebben ook 4x4 en ik heb individueel, dus that's it.
Nederland won vandaag wel een gouden medaille. Windsurfer Kieran Batlu won de RSX-klasse. De 4e gouden medaille voor Nederland in Tokio. Het weer tot besluit. De wind neemt langzaam verder in kracht af. Komende nacht valt in het noorden nog een enkele bui. Morgen begint de dag met zon, maar al snel ontstaan er opnieuw buien. Dat kunnen plaatselijk flinke buien zijn met onweer en veel neerslag. Het wordt tussen de 19 en de 21 graden.
En waar precies staat het vast op de weg, dat weet Tim Schaap.
Ja, goed nieuws, eigenlijk nog maar op één punt. Op de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Zoetermeer gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. Daardoor is de weg daar enige tijd lang helemaal afgesloten geweest. Inmiddels is er weer 1 rijstrook beschikbaar. 2 rijstroken zijn er nog dicht. Waarschijnlijk duurt het nog een uur voordat de rijstroken allemaal weer beschikbaar zijn. Op dit moment kun je daar dus wel overheen. Ga rekenen er wel op vertraging. Op dit moment 10 minuten.
We zijn er bijna.
Is het rode lampje bij het stuur?
Oh. Heb jij ook zo'n zin in vakantie?
Bereid je dan goed voor en sluit vandaag nog Wegenwacht Europa Standaard af. Dan is de beste hulp bij pech, ook op vakantie, altijd dichtbij. Nu met 20% korting. Ga naar anwb.nl/wegenwacht. Fijne vakantie.
Heb jij graag dat jouw date hoger opgeleid is? Start je zoektocht dan op e-matching.nl.
Met ANWB Smart Driver word je niet verrast door rode lampjes op je dashboard. Voor €2,50 per maand aanvullend op je Wegenwachtpakket kun jij de pech en onverwachte reparaties voor zijn. Ga naar anwb.nl/smartdriver.
Oh, kijk dat snoetje.
Oh.
Vind jij een pup ook zo schattig?
Nee.
Maar heb je liever geen pup in huis? KNGF Geleidehonden introduceert Spup. Dat is een gesponsorde pup die wordt opgeleid tot geleidehond. En die je toch van dichtbij kunt volgen.
Oh, kijk zoals hij al kan.
Ga naar sponsorenpup.nl. Spup is een initiatief van KNGF Geleidehonden.
De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld.
De Jong Intravakanties.
Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 300.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto, eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
NPO Radio 1. WNL.
Opiniemakers. Met Wieger Hemmer en opiniemaker Geert en Malik.
Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers. Het debat op rechts op NPO Radio 1. Iedere zaterdagavond discussie over en analyse van de kwesties van deze tijd. U kunt meedoen met dit programma. Gebruiken voor de hashtag WNL of @WNL Opiniemakers. Of stuur een bericht via de NPO Radio 1 app. Ik stel u graag de volgende gasten voor. Leefbaar Rotterdam, raadslid Tanja Hoogwerf. Fijn dat u er bent. John van der Ree, u bent VVD-fractievoorzitter in Alkmaar.
Goedenavond.
Fijn ook dat u er bent. En Geert en Waling is de opiniemaker voor vanavond. U bent historicus, schrijver en columnist voor EW Magazine. Fijn dat u er bent.
Goedenavond.
Drie keer fijn, dat is nog eens lekker beginnen. Op deze gouden dag, Kieran Badloe, toevallig nog iets van gezien?
Niks gezien, ik was met mijn neefje op stap vandaag, dus nee.
Even naar u, John van der Ree, want we spraken elkaar deze week even kort via de telefoon. En toen zei u iets, Emiel Roemer, dat was uw burgemeester. Is hij nou niet meer in Alkmaar, maar u zei iets over hem. Geweldige burgemeester.
Absoluut geweldige burgemeester.
Waarom?
Daadkrachtig en op het moment dat hem iets wordt aangereikt, dan meldt hij of hij er wat mee doet of niet. Beide is mogelijk en terecht. En op het moment dat hij zegt dat hij er iets mee doet, dan doet hij er ook iets mee. Niet halfbakken, maar gewoon doorpakken. Ja. Het prototype van een echte burgemeester wat mij betreft.
Nou, mooi. Bent u ook zo complimenteus over uw burgemeester, Tanja Hoogwerf? We hebben het hier over de heer Abbekane.
Het ligt misschien aan welke dag je het aan me vraagt. Er is veel te prijzen in Ahmed. Heel veel te prijzen in Ahmed. Maar er is ook heel veel kritiek op hem te leveren. Laten we niet vergeten, bijvoorbeeld de uitspraak dat iedere moslim een beetje een salafist is. Dat zijn dan niet de dingen waar ik het direct mee eens ben. Maar het is wel iemand die altijd bereikbaar is voor iedere Rotterdammer. Iedere e-mail die hij krijgt, beantwoordt hij zelf. Hij is altijd in de stad te vinden. Dat kan ik alleen maar een prijs.
Over het algemeen wordt hij wel door, inderdaad ook door andere mensen van Leefbaar Rotterdam behoorlijk gewaardeerd, hè? Begrijp ik. Voor een PvdA-burgemeester valt me dat toch ook op?
En Ahmed kan dankzij Leefbaar beleid uitvoeren. Dus het is gewoon een stevige burgemeester op veiligheid. Het is ook een van de voorvechters van het aanpakken van ondermijnende criminaliteit, bijvoorbeeld. En daar zit hij ook zeker steun van ons.
U mag Ahmed zeggen, hè?
Ja.
Ja, leuk is dat.
Ja.
Wij mogen geen Femke in Amsterdam zeggen, want dat is dan seksistisch.
Wilt u nog iets zeggen over uw burgemeester, Geert?
Ik ben ook best tevreden eigenlijk op dezelfde manier. Ook met dingen waarvan je denkt, ik zit niet in de raad en ik ben partijloos. Maar ik kijk ook kritisch naar mijn eigen burgemeester in Amsterdam. Maar ik moet zeggen dat ze er langzaam in groeit. En ze had dingen beter kunnen doen, absoluut. Heb ik ook wel eens gezegd. Maar geef het er maar eens te doen. En zeker in grote schoenen te vullen, namelijk van Ewout van der Laan.
Ja.
Ik vind dat ze dat zich best goed overeind houdt.
Op de persoonlijke pagina van u, John van der Ree, lees ik het volgende. Als je iets vindt, moet je niet alleen langs de zijlijn roeptoeteren, maar er zelf iets aan doen.
Ja.
Zijn er veel roeptoeters in dit land?
Heel veel. En gelukkig maar, want anders hadden we niets om over te praten.
Dat is waar.
Maar ja, natuurlijk zijn er veel roeptoeters. Wij zijn een land van 17 miljoen bondscoaches. We zijn een land van 17 miljoen virologen. Noem maar op. Alles wat acuut en actueel is, daar vinden we met z'n allen wat van. En dat is eigenlijk het mooiste bewijs van onze levende democratie. We kunnen hier gewoon van alles zeggen wat we willen.
Nou, daar komen we zo dadelijk. Ja, zeker nog over te spreken, over die levende democratie. Daar bent u best complimenteus over. Andere mensen aan deze tafel. Ik ga nog niet zeggen wie precies, hoor. Maar die denken daar misschien weer anders over. Interessant. U kunt meedoen ook over, met die discussie. Zo dadelijk na 6:30 zal die plaatsvinden. U bent ook vader.
Zeker.
Drie dochters hebt u. Eén van hen heet Cleo. En dit voorjaar zat ze aan tafel bij praatprogramma Op 1.
Ik was een keer onderweg naar huis. Ik was bijna thuis. En er kwam een man, kwam langs me rijden. En hij begon dingen naar me te roepen. Ik kwam oortjes in. Ik wist niet precies wat hij riep. Ik dacht eerst, oh, misschien vraagt hij de weg. Opmerkingen over mijn lichaam, of ik met hem mee wilde. Ik dacht, ik loop door. Ik hoop dat hij doorrijdt. Maar hij bleef me langzaam gangetje volgen. En ik was dicht bij huis. En normaal zou dat fijn zijn, want het is een veilige plek. Maar ik dacht, ik kan niet eens naar huis gaan. Ja. Want als hij me daar naar binnen ziet gaan, weet hij waar ik woon.
Dit verhaal deelde ze met Nederland. Ja. Eerst natuurlijk ook met u. U hebt nog twee andere dochters. Maakte een soortgelijke narigheid mee. We hebben het hier over seksuele straatintimidatie. En toen?
Ik was een... Ik was een commissievergadering, zoals dat gaat in Den Lande, aan het voorbereiden over veiligheid in Alkmaar. En de monitorveiligheid. Wij zaten aan tafel naar aanleiding van het... We gingen gewoon eten. En die dame in Everard was in Londen vermoord. Ja. En toen hadden we het daar zo over. En toen kwamen deze verhalen los. En ik schrok me echt het apenzuur. Want ik wist wel dat er zo af en toe wel wat gebeurde. Maar ik had het idee dat het een beetje gedownplayed werd door mijn meiden. En als je niet zoveel aandacht aan besteedt, dan is het er misschien wel niet zo. Maar het was echt, het was echt heel serieus. Dus toen heb ik tegen ze gezegd, ik heb hier dinsdag, dit was op een zaterdag, ik heb hier dinsdag een vergadering over veiligheid. Mag ik het hierover hebben van jullie? Ja, pap, maar dan wel eerst even de tekst lezen. Want ja, ze weten wel dat papa een politicus blijft. Dus prima, gedaan. En ik heb hun verhaal verteld aan de commissie daar. Aan Emiel Roemer, toen als waarnemend burgemeester. En die heeft op dat moment gezegd, dit moet opgepakt worden. Want het komt in geen enkele statistiek voor. Want het is geen regulier aanmeldplichtig zaak. Hij heeft de APV opgepakt, gedeeltelijk naar voorbeeld van het Rotterdamse model. Daar één of twee wijzigingen in aangebracht. En totdat de wetswijziging in de Tweede Kamer erdoor is, is deze APV iets om aan te pakken. En om dat daadkrachtige van Emiel Roemer maar op te pakken, binnen 2 maanden lag er een nieuwe APV. En
ja, want wat is nu precies,
wel heel snel.
Wat is nu precies strafbaar? Want daar gaat het om.
Wat strafbaar is, is intimiderend gedrag. En in Rotterdam is intimiderende uitingen strafbaar. En dat valt onder de vrijheid van meningsuiting. En intimiderend gedrag is daar net weer een nuance op. En daarmee geldt de jurisprudentie die in het Rotterdamse geldt niet voor deze APV. En heeft dus mogelijkheid om wel te slagen.
Ja, want gemeenten overal in het land worstelen daarmee. Hè? We moeten opkomen voor onze vrouwen. Die moeten veilig over straat kunnen. Tania Hoogwerf, dat was voor u al lang geleden een thema. Hè? U bent een van de mensen, Dylan Jezielkos geloof ik ook, hè, die daar heel erg mee bezig is. Stop die straatintimidatie. Vrouwen moeten gewoon veilig op straat kunnen. In Nederland, hallo, het is Nederland. Ja. In Rotterdam bent u bezig geweest inderdaad met een cisverbod. Vervolgens kreeg u, ja, u niet in persoon, maar de gemeente dus, tik op de vingers. Voor de mensen die dit, die de klok horen luiden, maar niet precies weten waar de klepel hangt, kunt u iets vertellen over die klok en die klepel?
Ja, zeker. Ik ben 6 jaar geleden in Rotterdam inderdaad gestart met de opname van een APV-verbod op seksuele straatintimidatie. Niet zomaar. We zijn er ook niet over één nacht ijs gegaan. We hebben een onderzoek laten uitvoeren door de Erasmus Universiteit. Dat heeft Joost Eerstman toen laten doen. Die was toen wethouder veiligheid. Uit het onderzoek bleek dat 84% van de vrouwen in Rotterdam dagelijks last en hinder ondervindt van mannen die het nodig vinden om ze lastig te vallen.
84%.
84%. En daarin zijn we in Rotterdam niet uniek. Amsterdam kwamen er gelijke getallen naar boven. Den Haag idem. Inmiddels is er al veel gebeurd. Het CCV, het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid, heeft onderzoek laten doen. In ruim 25% in de gemeentes van Nederland staat dit hoog op de politieke agenda. De vrouwen zijn een soort loslopend wild geworden. Het schijnt normaal te zijn om een vrouw uit te schelden, te intimideren, na te sissen, vanuit inderdaad een rijdende auto maar dingen te roepen, meisjes te volgen naar huis. Waardoor ze inderdaad die voordeur maar voorbij lopen. En gewoon niet veilig en normaal als zichzelf over straat kunnen gaan. Het is echt te zot voor woorden.
Maar kunt u er nou in Rotterdam wat tegen doen of niet?
Nou ja, in zoverre dat we door de rechter in eerste instantie in het gelijk zijn gesteld voor het APV-verbod zoals we het op hebben gesteld. Rechter heeft gezegd, het zomaar naroepen van een vrouw is niet strafbaar, maar als je er een handeling aan verbindt, dan wel.
Spugen bijvoorbeeld?
Spugen, maar ook bijvoorbeeld achterna lopen. Of iemand proberen vast te pakken. Dat was volgens de eerste rechter houdbaar. Hè? Dus het is geen tandeloos verbod. Alleen de hoge rechter heeft gezegd, het naroepen is inderdaad vrijheid van meningsuiting. Dus daar is het gesneuveld.
Zijn er al jongens opgepakt überhaupt?
Nou ja, dat was in Rotterdam natuurlijk wel het geval. Dus vandaar ook dat we daar een proces over hebben kunnen vuren. Ze hebben ook geprobeerd om de meest succesvolle mogelijke casus eruit te halen om te kijken of het verbod stand zou houden. Dat was dus bij ons niet zo. We hebben gelukkig wel meer gedaan dan alleen dat APV-verbod. Dus we hebben ook een groep handhavers specifiek opgeleid om straatintimidatie te kunnen herkennen. Daar ook actief de straat mee op te gaan.
U zegt ja, want dat is in Alkmaar. Bent u daar ook mee bezig?
Ja, dat is in Alkmaar ook het geval. Ja. Opleiden van mensen, communiceren en in de gemeenschappen, met name in schoolgemeenschappen, zorgen dat dat iedereen dit tussen zijn oren krijgt. Dus er zit heel veel communicatie in. Er moet heel zwaar op gehandhaafd worden. Maar preventie is ook niet te onderschatten hiervoor. Maar snoeihard ingrijpen op het moment dat het gebeurt.
Geert de Waling?
Ik dacht dat het meeviel. Ik zei al eerder in de uitzending al dat ik in Amsterdam woon. En ik merkte afgelopen jaren pas een beetje door vriendinnen in mijn omgeving, vrouwen in mijn omgeving, die ik dan op ging doorvragen. Misschien ook een beetje op die MeToo-beweging. Dat er meer werd gepraat over überhaupt seksuele grensoverschrijdend gedrag. Hoe erg het is. En ik dacht opeens, ik kan hier alleen maar aan toevoegen aan wat vorige sprekers hebben gezegd. Dat het niet alleen gaat om veiligheid, besef ik opeens, maar ook om vrijheid. En ik voel me als jonge man in Amsterdam, betrekkelijk jonge man in Amsterdam, echt enorm vrij om midden de nacht over straat te lopen, bij wijze van spreken naakt. Ze zouden me alleen uitlachen. Maar op een gegeven moment ben ik gaan beseffen, afgelopen jaar, ik was daar heel naïef in, dat het voor de helft van de bevolking in mijn stad, of meer dan de helft, niet het geval is. Namelijk voor vrouwen die echt niet zomaar overal altijd over straat gaan en op zijn minst niet met hetzelfde vrije gevoel in mijn vrije stad rondlopen.
Zijn meer mensen, Tania Hoogwerf, merkt u dat naïef, wat Geert en Waling hier opmerkt?
Ja, de eerste vraag die ik nog steeds krijg, en dat vind ik bloedirritant, is ja, maar als een bouwvakker naar je fluit, dan is dat toch een compliment. Hou toch op, dat is niet de discussie zoals we met z'n allen.
Die fluit al 100 jaar niet meer naar vrouwen, volgens mij.
Nee, dat durven ze niet. Dat worden van een zeiger afgemapt. Ja. Met handtassie. Rond de recht, precies. En daar gaat het niet om. We vinden het met z'n allen normaal, dat als je hond op straat poept of je een stuk kauwgom op straat gooit, dat er een boete tegenover staat. Ja. Maar we vinden het te ver gaan als we iemand een boete kunnen geven op het moment dat hij een vrouw intimideert. En het is echt intimidatie. Jonge meisjes zijn bang.
Ja, en
laten we het aanpakken.
John van der Dee.
Daardoor is het dus blijkbaar normaal geworden dat wij onze dochters, mijn oudste is 20, die hoorden we net, die stuurt nog steeds, ongeacht het tijdstip en ongeacht het gezelschap waar ze vandaan komt, stuurt ze via WhatsApp live de locatie. Want ze weet dat wij dat willen. En ze doet dat zelf ook uit voorzorg. Ja. Ja, het is gestoord in Nederland.
Sleutels tussen de vingers, hè?
Ja, de jongste heeft altijd de sleutels tussen de vingers als ze door de stad loopt. Zelfs als het overdag is. Ja.
Heel veel vrouwen hebben er mee te maken. Schunnige opmerkingen, mentale, fysieke, ongewenste nabijheid. Onveiligheid die angstig maakt. De roep uit de samenleving om onbeschaafde mannetjes. Hebben we het hier over, hè? Mannetjes die problemen ondervinden met hun hormoonhuishouding een toontje laag te laten zingen. Ja, die is sterk. Stichting Stop Straatintimidatie wil dat de politiek er in Den Haag, niet alleen in Alkmaar, niet alleen in Rotterdam, in Enschede, nee, in Den Haag, mee afrekent. En dat wil ook VVD Tweede Kamerlid Ulies Elian.
In de nieuwe zedenwet staat straatintimidatie nu genoemd. Dus het is ontzettend belangrijk dat minister Grapperhaus die wet ook snel naar de Kamer stuurt, want het duurt allemaal lang. En je ziet dat de roep vanuit de samenleving ontzettend groot is. En ik krijg natuurlijk vaak de vraag ook, ja, kan je het bewijzen? Dat kan prima. Als je met anonieme handhaving gaat werken, dan zul je zien. Dan kan je prima een aantal strafbare feiten vaststellen. En dan zul je zien op het moment dat mensen voelen, hey, wat ik doe, dat kan daadwerkelijk leiden tot vervolging of een boete of wat dan ook. Dan hoop ik dat daarmee die gedragingen afnemen. En dat je daarmee uiteindelijk de samenleving op een positieve manier kan veranderen.
Tanja Hoogweg?
Ja, dat is het dus. Ik ben in Rotterdam ook mee geweest met het team handhavers. En ze werken daar samen met cameratoezicht. En inderdaad, lokboa's, om het zo te zeggen. Het team gaat de straat op. Niet iedereen is herkenbaar als boa. Maar er lopen spotters voorop om te kijken wat het gedrag is van jongeren. En ze zien ook vanuit cameratoezicht waar mannen bezig zijn met lastigvallen van vrouwen. Dan is het lik op stuk. Dan zien ze dat een vrouw wordt lastiggevallen. Het team gaat er direct op af. Iemand krijgt gelijk een boete en boem. Ja. En nu de boete dan niet, maar ze worden wel aangesproken op het gedrag.
Maar nu even, dat hoor ik vooral bij linkse partijen zo af en toe wel voorbij komen. Lokt u hiermee niet etnisch profileren uit? Dat hoor je dan, hè? Kent u ook?
Nou, natuurlijk niet.
Nee, absoluut.
U kent die argumenten
niet.
Toch?
Ja, dat is natuurlijk gelul.
Het is absolute onzin. Waarom lok je daarmee etnisch profileren uit als degene die het doet zelf kiest voor dat gedrag en daarop aangesproken wordt? Moet dus ophouden met dat soort geneuzel. Het gaat er niet om wat iemands afkomst is. Het gaat erom wat voor gedrag iemand vertoont. En als het op dat moment een heel vervelend rotmarokkaantje is wat er verkiest om een vrouw lastig te vallen, dan is het zo. Als het op dat moment een 18-jarige bal is die de kroeg uit komt rollen, is het hetzelfde effect. Het maakt niet uit. Het gaat om het gedrag.
Wat u net zei, daar begonnen we eigenlijk dit gesprek mee. Hè? Namelijk, ik wist dat niet. Voor mijn eigen dochters niet. Ja. En omdat het... En heel veel mensen weten het niet, omdat het niet in statistieken is opgenomen. Nu hoor je en lees je wel eens, Geert de Waling, over dit land. Nee, veiligheid gaat de goede kant op. Zie maar, minder aangiftes. Waarmee cijfers dus als feiten worden gepresenteerd. Maar cijfers zijn niet altijd feiten. Hè? Dat blijkt hieruit.
Nee, zeker. Het is sowieso het geval dat het gaat ook om aangiftebereidheid. Heel veel van die jonge vrouwen die praten er niet eens meer over, omdat het zo normaal is geworden. Laat staan dat ze aangifte doen op het moment dat ze een keer worden lastiggevallen. Bovendien hebben veel jonge vrouwen, lees je ook vaak in de krant, de ervaring dat ze bij de politie komen, dat er dan wordt gezegd, ja, er is geen bewijs, of heb je misschien zelf een beetje uitgelokt, of ja, wij zouden geen aangifte doen, u kunt het doen, maar een beetje een lafhartige houding, niet van, kom maar meisje, vertel je verhaal, doe aangifte, we gaan je helemaal helpen. Dat geldt ook voor gevallen van verkrachting die al even geleden zijn bijvoorbeeld, ja, dan is er geen bewijs meer en dan wordt er heel makkelijk wordt het weggewuifd, blijkbaar door de politie. Ik zeg niet altijd en overal hoor, maar dat is de ervaring van jonge vrouwen. En het gaat bij die cijfers natuurlijk ook niet alleen maar om... dat zijn niet de enige cijfers die er zijn. Er zijn ook verschillende categorieën van misdaad bijvoorbeeld. We zijn pas redelijk recent bijvoorbeeld bepaalde LHBT... agressie zijn we apart gaan categoriseren. En nog steeds wordt dat niet altijd even scherp gedaan.
Waarom zou je dat overigens apart categoriseren? Geweld is geweld. Tegen wie dan ook hartstikke fout?
Je moet wel een beeld hebben misschien van als het gaat om bijvoorbeeld seksistisch geweld tegen vrouwen, moet je er wel een bepaald beeld van hebben. Nee. Ik denk dat de rechter in die zaak in Arnhem met die betonschaar zei van dat die jongetjes ook nog hadden geroepen kankerhomo's of iets dergelijks. Dat was dan een onderdeel van de staatscultuur. Dat was niet per se dus homofoob bedoeld. Ja, op zo'n manier wordt het wel heel moeilijk om zeg maar de vinger te krijgen achter dat specifieke intolerantie en geweld en intimidatie op straat. Als er zo laconiek mee omgegaan wordt.
John van der Ree, ja, nog even wordt er mee omgegaan? Wordt
ja, ter nuancering, een heleboel mensen weten het niet. Dat is niet waar. Ongeveer de helft van alle mensen weten het wel. Vrouw. En de andere helft, dat zijn wij, mannen, wij weten het niet. Terwijl het vooral door mannen gebeurt. We zitten hier nu met drie mannen en één vrouw te praten over datgene wat de helft van onze Nederlandse bevolking overkomt.
Nee, maar omdat u zelf zei, het is niet in de statistieken opgenomen.
Ja, daar ben ik het zeer met Geert ineens. Dat moet veel beter en die aangiftebereidheid moet omhoog. Want wat je in beeld moet krijgen, is precies wat Tanja ook net zegt. Je moet de hotspots en de hot times in beeld krijgen. Ja. Zodat je weet waar de hufters, en dat zijn niet alleen kleine rotjochies, maar dat zijn ook gewoon oudere mannen. Het is echt heel divers, heb ik van mijn dochters begrepen. Zodat je weet waar en hoe dat plaatsvindt.
U zegt de aangiftebereidheid moet omhoog. De opsporingsbereidheid ook, hè?
Ja, beide. Ja. Daar hebben we daadkrachtige burgemeesters voor nodig. Daar
in een roemer gaf u net complimenten. Zeker. Juist ook omdat hij hier zo snel mee aan de slag is gegaan.
Ja, zeker.
Misschien moet ook nog een ander taboe geslecht worden. Namelijk rondom bijvoorbeeld asielzoekersopvang of iets dergelijks. Wordt heel vaak is er heel erg grote angst voor racisme tegen die mensen. En dat snap ik ook wel. Dat is ook wel gevaarlijk. Maar het is ook zo dat we mensen opvangen die bepaalde oorlogstrauma's hebben. Die bepaalde... Dat we zo zeggen, heel andere culturele achtergronden hebben en met bepaalde frustraties rondlopen. En daadwerkelijk, nou, we hebben ook heel ernstige gevallen van gezien. In Nederland, in Duitsland afgelopen jaren, in Zweden. Ook jonge meisjes en vrouwen pakken. En soms zelfs vermoorden. En dat is niet, dat moet je voor oppassen voor het stigma voor de asielzoekers. Maar ik vind het nog erger dat dat zomaar kan gebeuren zonder dat dat ook nog eens een keer goed wordt aangepakt.
Maar daar hebben we in Nederland een ASO-AZC voor. Hè, Tanja Hoogheff, dat zal ze leren.
Dat zal ze inderdaad leren. Poepoe, als je kijkt waar ze vandaan komen en in welk gespreid bedjes hier dan worden opgevangen. Nee. En wat Geerten zegt is gewoon volslagen terecht. We zijn hier wat dat betreft echt doorgeslagen in het niet willen benoemen van feiten om een bepaalde groep te beschermen, waarbij we eigenlijk zeggen onze vrouwen zijn gewoon vogelvrij. Die mogen het uitzoeken, maar dan hebben we in ieder geval niemand gestigmatiseerd. En daar moeten we echt vanaf. En het werkt twee kanten op. Hè? Okay. We hebben in Rotterdam bijvoorbeeld ook een Eritrese kerk. Die is ook een tijdje heel erg negatief in het nieuws geweest, omdat er vanuit het hele land Eritrese vrouwen naartoe werden gehaald die slachtoffer werden van bijvoorbeeld seksueel misbruik. Waar ook niemand wat over durfde te zeggen, want poepoe, je zou maar een stempeltje drukken. Daar moeten we vanaf. Je moet problemen benoemen waar ze zijn, simpelweg om het ook op te kunnen lossen, maar weg willen moffelen, daar moeten we echt vanaf.
Ja, over dat oplossen van problemen. Hè? Deze week hoorden we over Frederik. Frederik in elkaar geslagen omdat ze met twee vriendinnen op een speelplaats was. En een jongen vroeg aan haar of ze een jongen of een meisje was. Nou, ik zei iets van dat maakt niet uit, zegt Frederik. Of laat me met rust. En vervolgens werd zij, Frederik, door de jongen in elkaar geslagen. Ze hield onder meer een gebroken neus en kaak aan de mishandeling over. En moet enkele tanden missen. De politie heeft inmiddels een 14-jarige aangehouden. Als je op je 14e dit soort gedrag vertoont, hè, want u zegt net, Tanja Hoogwerf, we moeten dit oplossen. Maar snotapen van 14 jaar die dit doen, hoe krijg je dat gerepareerd, Geert en Waling?
Nou, ik wil eigenlijk over die hele zaak Frederik even niks zeggen, maar dat komt niet door Hamer, die vader. Want die is namelijk zo dubieus in opspraak gekomen en zelfs in de gevangenis geweest en heeft zulke rare dingen gezegd. En speelt nu ook zo'n rare rol dat ik daar niks meer over durf te zeggen, want ik denk dat er ook andere dingen kunnen spelen. Dat moet echt uitgezocht worden. Maar in het algemeen gebeurt dit helaas. En Frederik kan daar zeker slachtoffer van geweest zijn. En wat de vraag was, wat we daar...
Hoe krijg je dat opgelost? Ja, want Tanja zegt, we moeten dit oplossen, dit
de keihard aanpak is dan een beetje het VVD / Leven Rotterdam devies, geloof ik. Maar ik denk dat ook dat het echt heel erg gaat over cultuur en opvoeding. En hoe dwing je ouders om kinderen goed op te voeden?
Keihard aanpakken, dat hoort inderdaad heel erg bij de VVD.
Via de vrouwen, denk ik toch.
Ja, maar degene die in dit land keihard aanpakken, zijn die jongens. Hè? Die pakken meisjes keihard aan, John van der Rey. Dat is op dit moment de tussenstand.
Die tussenstand is bedroevend. Ik denk dat de aanval dan moet worden ingezet op de eigen omgeving.
Zegt u al 30 jaar, hè? U niet, maar ik bedoel,
maar de gezinnen...
Hebben ze niet?
Ja, nee.
Eenoude gezinnen, vaders...
Vaders en moeders zijn altijd ergens in beeld. Ja. Broertjes, neven, vooral veel neven
praten,
is mijn ervaring.
Praten?
Beginnen met praten. Oh. Aan de andere kant heel hard ingrijpen. Het is altijd
geen... Dat gebeurt nooit, toch? Hard ingrijpen, wanneer wordt er hard ingegrepen dan?
Er wordt hard ingegrepen op het moment dat je iets kan bewijzen. En dat is altijd het grote probleem. En dus zorgen dat het strafbaar is. Zorgen dat die strafbereidstelling ook op een fatsoenlijke manier uit te voeren valt. En dan zorgen dat je heel veel boos op straat hebt. Heel veel camera's op straat hebt. Zodat je het bewijs rond kan krijgen om die schoffies aan te pakken.
Ja, heel veel camera's op straat. Maar meer jongens de cel zou ook wat zijn, hè, Tanja Hoogwerf?
Ja, we beginnen bij het begin. Kijk, je weet inmiddels dat bepaalde ouders gewoon niet in staat zijn om waarden en normen zoals we die hier met elkaar kennen, om die op een goede manier aan kinderen over te brengen.
Waarom daar telkens wel weer over beginnen, want hoor je altijd, nee, het ligt aan de opvoeding. Ja, dat weet iedereen natuurlijk. Maar die opvoeding krijgen ze niet.
Nee, maar er zullen een stuk over moeten pakken. We willen in Nederland nooit te veel aan het onderwijs geven. Dat is ook logisch, hè, want die hebben gewoon een taak om kinderen lezen en schrijven te leren. Maar je weet dat het op een bepaald moment gaan mankeren. En dan moet je als overheid instappen en zeggen, we gaan op onderwijs gewoon bepaalde normen en waarden meebrengen en daar heel erg duidelijk in zijn. En niet meer marchanderen. En ook geen ja maar. Het zijn toch zulke lieve jongens.
Op school op dit moment moeten kluisjes worden gecontroleerd, omdat daar messen in liggen.
Ja, we hebben ook in Rotterdam heb ik gepleit voor een veiligheidscordon rondom scholen. Om samen met scholen, politiek, met politie, om daar gewoon de oogkleppen van af te halen en te realiseren dat dat is wat er op dit moment op scholen gebeurt.
Nou, het laatste slachtoffer heet Joshua, 15 jaar, Rotterdam, neergestoken.
Doodgestoken door een ander kind van 15. Dat is de realiteit. En het gebeurt niet alleen in Rotterdam, het gebeurt ook in bijvoorbeeld Kapel aan de IJssel.
De kopschoppers uit het Gooi.
Ja. Precies. Het gebeurt gewoon en het is de realiteit. tijd. Er worden jonge meisjes geronseld op school om de prostitutie in te gaan. Er worden kinderen, zo jong als 12, 13 jaar, 12 verliefd, want die vallen nog lekker niet onder het strafrecht, geronseld om met drugs aan de slag te gaan. En zo krijg je jongens van 18 jaar die in staat zijn om voor een luttel bedrag iemand hartstikke dood te schieten. Dat is de realiteit waar we mee te maken hebben. Dan kan je niet meer van wegkijken. Dan kan je een camera neerzetten op straat. Klinkt leuk. Maar daarmee heb je dat gedrag nog niet afgeleerd. Dus we moeten wat eerder vooraan gaan zitten. En er echt met z'n allen bovenop.
Ja, maar dat gaat natuurlijk ook niet met alleen normen en waarden leren op school. Op het moment dat zoiets gebeurt, dan moeten die kinderen gewoon uit de ouderlijke macht worden, of aan de ouderlijke macht worden onttrokken.
En wie gaat dat doen met een jeugdbescherming die volledig overbelast en overbezet?
Nee, maar het is allemaal prioriteiten stellen. Je kan ook waarden en normen meegeven in het derde uur op dinsdagochtend. En dan hopen dat het allemaal goed komt. Dat werkt niet. Dus je zal op de een of andere manier daar een prioriteit in moeten stellen. En wat mij betreft is die prioriteit dus die kinderen separeren van hun eigen omgeving. Fatsoenlijke opvoeding aan proberen te geven. En zorgen dat hun eigen omgeving ze dus niet als helden gaat zien. En als archetype van zo kom je ergens en zo verdien je iets. Maar juist daar een straf op loslaten. Want anders is het dweilen met de kraan open.
We komen hier vaker nog over te spreken. Want natuurlijk, we hebben in dit land crisis, meervoud. Hè? Over de hele wereld kijken ze naar ons. Stikstofcrisis? Wat? Stikstofcrisis? Wat is dat nou voor een bureaucratisch geneuzel? We hebben wel een echte crisis. En dat is de crisis met de jeugd. Die heel erg houdt van geweld. En daar plukt iedereen de wrange vruchten van. We gaan nu eerst naar het NOS-journaal van 6:30.
NPO Radio 1.
Het allerlaatste nieuws, gelezen door Clemens Peters.
De politie heeft vanmiddag 3 mannen aangehouden na een wilde achtervolging. Die begon in Vught in Brabant en eindigde precies 100 kilometer verderop via de snelweg A12. Daar botste de vluchtauto in de buurt van Zoetermeer op de vangrail. De aanleiding voor de achtervolging is onbekend. Italië, Griekenland en Turkije worden geteisterd door hevige bosbranden en tropische hitte. In Turkije staat het dodental als gevolg van de bosbranden op 6. Op het Italiaanse eiland Sicilië proberen circa 250 reddingswerkers het vuur te doven. Griekenland heeft een noodplan in werking gesteld en de burgerbescherming en hulpdiensten in hoogste staat van paraatheid gebracht. En de vertragingen op de Franse snelwegen beginnen langzaam af te nemen, zegt de ANWB. Op het hoogtepunt, vanmiddag rond 11:00, stond er bijna 1100 kilometer file. Het is vandaag Zwarte Zaterdag en dat is traditioneel de drukste dag op de wegen in Europa. Een dik advocaat wordt de nieuwe bondscoach van Irak. Hij blijft in ieder geval aan tot en met het WK in Qatar volgend jaar. Eerder was hij onder meer al 3 keer bondscoach van Nederland. De 73-jarige advocaat was de afgelopen 1,5 jaar trainer bij Feyenoord.
Marco Verhoef, ja, elders in Europa klagen ze over veel te hoge temperaturen. En is er inderdaad sprake van een alarmsituatie bij ons? Regen, regen, regen?
Ja, buien. Dus dat heeft zijn voordeel. Dat zijn ook wat hoge momenten. Dan schijnt de zon af en toe. Hier probeert hij het op dit moment ook. Maar je ziet ook wel donkere luchten. Dus ze zijn nog steeds dichtbij, die buien. Die gaan in de loop van de komende uren in het binnenland grotendeels verdwijnen. En dan wordt het vanavond en vannacht even droog. Maar in de westelijke kustprovincies en misschien ook wel op de Wadden, ja, dan blijft toch wel een enkele bui mogelijk. En verder temperaturen die gaan dalen naar een graad of 12, 13 vannacht.
En de komende week?
Ja, voor morgen toch weer dat wisselvallige verhaal. Met in de ochtend al vrij snel buien in het westen. Die breiden zich naar het oosten uit. Daar kan weer onweer bij zitten. Het kan ook weer even kort fel regenen. Beetje vergelijkbaar met vandaag. En dan denk je, als je naar zo'n plaatje op je telefoon kijkt van zo'n radar, dat valt wel mee. Het is maar een heel klein spikkeltje. Maar de hemelsluizen schijnen in Nederland niet meer normaal open te kunnen. Dat moet meteen met donderend geraas. Overigens allemaal heel kort. Hè? En daarna schijnt de zon weer, is het vriendelijk. 18 tot 21 graden. Goede nieuws is maandag en dinsdag blijft het op veel plaatsen droog. Misschien nog een enkel buitje in het zuidoosten, maar verder dus inderdaad weinig of geen neerslag met wat zon. Maar temperatuur blijft magertjes, zo'n graad of 20.
Dit is WNL Opiniemakers. Met Wieger Hemmer.
Goedenavond en fijn dat u luistert, nog steeds luistert naar WNL Opiniemakers. Het debat op deze prachtige zender, het debat op rechts, op NPO Radio 1. Daar heb ik het over, waar inderdaad nieuws, sport en actualiteit samenkomen. En ja, dat betekent heel veel mooie sport, veel gouden medailles al voorbij zien komen. Geniet u daar ook van, Tanja Hoogweg van de Olympische Spelen?
Ik kijk mee, laat het zo zeggen. Ik heb wel genoten van de kwalificaties van de Grand Prix. Jammer dat Verstappen op 3 gaat starten. Maar ik gun hem morgen een mooie overwinning.
Ja, als iets dat kan andere mensen inhalen, is hij het wel. Max Verstappen, John van der Rey, spreek ik met een sportliefhebber? Als ik
ik doe er niet zoveel aan, maar ik mag er heel graag naar kijken.
Nou, heel fijn. Daarmee heb ik 2 gasten al aangekondigd. Tanja Hoogwerf, voor de mensen die het niet weten. U bent Leefbaar Rotterdam, raadslid. En u bent ook verbonden aan Code Oranje. Dan hebben we het over een politieke vernieuwingsbeweging. Daarover spoedig meer. John van der Rey, u bent fractievoorzitter van de VVD in Alkmaar. En aan het hoofd van de tafel zit Geert en Waling. Hij is historicus, hij is schrijver, columnist voor EW Magazine. En vanavond dus de opiniemaker. Ja, is de politiek, daar gaan we ons nu over buigen, aan vernieuwing toe. Macht, tegenmacht, Rutte-doctrine, bestuurscrisis. De roep om een sterkere, een betere volksvertegenwoordiging. Het is helemaal van nu. Maar wat moet beter? En hoe dan? Geert Waling, je bent niet echt origineel, hè? Als je bij deze mensen zou aansluiten, die zouden zeggen van nee, het moet echt anders. Hoeft ook niet altijd origineel zijn. Sluit u zich aan bij de mensen, bij dat koor?
Soms wel, maar ik moet zeggen, bijvoorbeeld ook op lokaal niveau, ik zit hier met 2 raadsleden aan tafel, vind ik juist ook dat het probleem is dat die bestuurlijke vernieuwing, of democratische vernieuwing, zoals het wordt genoemd, komen we zo meteen nog wel verder op terug, denk ik. Maar er zijn van die projecten zoals inspraak of burgerbegroting, burgerparticipatieprojecten, G1000, dat soort dingen. Burgertoppen heette dat dan. Waarbij dan de burger aan het woord is. Daar heb ik wel altijd voor gewaarschuwd. Ik heb ooit met Wim Voermans een boekje geschreven, Gemeente in de Genen, over lokale democratie. Ja. En daarin waarschuwen wij voor het buitenspel zetten van de gemeenteraad in dat soort projecten. Het is heel mooi als dat gebeurt, als de burger erbij betrokken wordt. Maar het wil nog wel eens voorkomen dat ambitieuze bestuurders, wethouders in dit geval, fijn aan de slag gaan met inspraak en daar nog een beetje mee manipuleren ook. En dan juist bij de burger de voor hen wenselijke stem, draagvlak gaan ophalen. De kritische burgers een beetje terzijde schuiven. En vervolgens ook bij de gemeenteraad aankomen en zeggen, ja, maar dit is wat de burger wil, dus wie zijn jullie? Teken bij het kruisje.
Bent u ook kritisch?
En dat is een democratisch tekort in plaats van een democratische aanvulling.
Aha, en bent u ook kritisch omdat de burger aan het woord in de praktijk misschien net iets te vaak betekent, de mondige burger aan het woord?
De mondige burger, over het algemeen, ik ben niet van de identiteitspolitiek, maar het is vaak wel de blanke oudere man die wat meer tijd over heeft en die wat meer houdt van lauwe koffie en kleffe broodjes op maandagavond in de gymzaal. En lange vergaderingen. En dat is inderdaad wel een beetje. Dat zijn helaas ook de mensen die de gemeenteraden vullen in Nederland. Sorry, John. Ik
ook van jou.
Je zit er prachtig bij. Je zit er prachtig bij. Maar helaas zien raadsleden er toch vaker uit zoals jij dan zoals Tanja. Maar dat is nou eenmaal zo. Dat zijn ook de mensen die zich meer met politiek bemoeien. Dat is ook deel. Is dat misschien cultuur? Of is dat kun je daar ook niet zoveel aan doen? Maar het is wel belangrijk dat je bij een democratische inspraak en democratisering denkt aan inderdaad de hele bevolking. Meenemen.
Ja, wel even direct een groot compliment maken natuurlijk voor u beide, Tanja Hoogwerf en John van der Rey. Want u doet dat wel, hè? U voelt dat u hebt dat democratisch bewustzijn. U zei net al, ja, je kunt niet alleen roeptoeteren aan een zijlijn, zelf iets doen. John van der Rey geldt natuurlijk ook voor u. Dat is uw motivatie geweest, Tanja Hoogwerf. U doet dat wel. Chapeau, super. Analyse of dat wat Geert en Waling net zei. Ja, inspraak van de burgers wordt veel omgevraagd, maar heeft niet altijd het gewenste effect. Is dat ook wat u meemaakt, wat u ziet, John van der Rey?
Nou ja, er zijn een heleboel inspreekmogelijkheden voor inwoners. Ik heb het nooit over burgers, dat is een abstract begrip. Inwoners, mensen voor wie we het doen. En die komen langs om hun mening te geven in vergaderingen. Die laten dat per mail weten. Die laten dat op social media weten. Dus,
is dat een dwarsdoorsnede of dus juist niet?
Nee, dat is wat mij betreft een dwarsdoorsnede.
Toch wel?
Ja. Ja, ik krijg mails van, notabene mails, van scholieren. En ik word op Twitter benaderd door oudere, grijzere types zoals ik zelf. Zoals Geert er net liefdevol aanduidde. maar ik zeg altijd maar, het grootste en meest geslaagde participatieproject, dat is de gemeenteraad zelf. Elke 4 jaar komen er 50-60% van de inwoners van de gemeente komen erop dagen om namens hen mensen te kiezen die zij genoeg vertrouwen om bepaalde beslissingen te nemen. En zelfs in dat hele traject is er dan tussentijds altijd nog mogelijk om je invloed te doen gelden, om je mening te laten horen. En elke partij die daar niet naar luistert is per definitie knettergek. Maar dat wil niet zeggen dat je het er altijd mee eens hoeft te zijn.
Maar u geeft daarmee aan, met die democratie ook op lokaal niveau, dan gaat het daar best wel goed.
Ja, in mijn perceptie gaat het daar best wel goed mee. Als wij meer dan de helft van de mensen die mogen stemmen naar de stembus zien gaan. Daar 11, 12 verschillende partijen zien te kiezen. Die dus blijkbaar het hele spectrum van meningen uitdragen en ook vertegenwoordigen. Dan heb je een fantastisch voorbeeld van evenredige vertegenwoordiging. Het maakt het besturen niet altijd makkelijk, maar nee. dat is een tweede.
Kan een kort gesprek worden als u zegt, inderdaad, helemaal eens met John van der Reet. Gaat daar best wel goed zo.
Ja, we kunnen er ook een uurtje extra voor uittrekken. Maar misschien is dat in dit geval iets realistischer. Ja, ik kijk er toch iets anders naar. Als je zegt, ja, er komt maar liefst 50-60% van de mensen opdagen om een stem te krijgen. Ik vind het veel te weinig. Zeker als het gaat om lokaal bestuur. Hè. Als lokaal bestuur heb je echt de meeste invloed op ook het dagelijks leven van mensen.
Is het meest dichtbij.
Ja, en het feit dat maar zo weinig mensen de moeite nemen om daar een beslissing over te nemen, om daar hun stem over uit te brengen, dat vind ik echt bedroevend. En dat zouden we ons met z'n allen aan moeten trekken.
U trekt zich dat aan?
Ja.
Wat trekt u zich aan?
Nou ja, dat zoveel mensen zich zo in de steek gelaten voelen, dat ze geen eens meer de moeite nemen om naar een stembureau te gaan. Dat vind ik echt ver gaan.
In de steek gelaten? U fronst uw...
dat is een aanname. Dat is een interessante aanname. Ik heb het nooit aan die 40% gevraagd. Wie weet... Tanja wel. Maar wat ik weet is dat er een aantal mensen zich in de steek gelaten voelt. Maar wat ik ook weet is dat er een heleboel mensen zeggen, joh, het is allemaal prima. Laat maar lekker lopen. En waar die verhouding onderling ligt, dat weet ik niet. Daar is volgens mij ook geen rechtstreeks onderzoek naar
gedaan. Dus er zijn heel veel mensen die niet stemmen omdat ze denken, het gaat zo goed.
Nou, volgens mij gaat het langs beide lijnen. En ook, zit er ook een heel groot grijs gebied tussen.
Ja, heb je ook. Maar je hebt ook een groep mensen die echt ontevreden is en ook denkt, het heeft geen zin om te gaan stemmen. Dat heb je ook op landelijk niveau. Je hebt ook het lokale kiezersonderzoek. Dat wordt dan elke keer gedaan. Ik weet niet of die over de laatste keer, dus over 4-3 jaar geleden, die verkiezing is gedaan. Dat zou moeten, maar daar ken ik even de uitslag niet van. Wat wel blijkt, dat als je het kijkt over een langere periode van tientallen jaren, dat hoe groter de gemeente is, hoe meer inwoners, om geen burgers te zeggen, hoe minder vertrouwen in de lokale politiek en hoe meer vertrouwen in de landelijke politiek. Dat geldt voor grote steden sowieso, waarmee mensen vaak naar Den Haag kijken in plaats van, dus naar het Binnenhof in plaats van naar de gemeenteraad. Waarbij ook wel minder samenhang is. Een kleinere plattelandsgemeente heb je nog veel meer vertrouwen vaak in de lokale politici en bestuurders en minder in Den Haag en in het Binnenhof. Zal ik maar zeggen. Dus dat zie je wel. En wat ik dan zo stom vind, is dat die partijen, onder andere ook de VVD, landelijk dan, continu maar doorgaan met het samenvoegen van gemeenten. Het steeds grotere gemeenten maken. Terwijl de lokale democratie gebaat is bij herkenbaarheid, eigenheid en ook toegankelijkheid, dus dichtbij de burger je afspelen.
Ja, dus maar de tendens tot schaalvergroting is schadelijk voor de democratie, John van der Reven?
Nou, volgens mij... Nee, ik zou dat niet zo één op één willen concluderen. Volgens mij, wat schadelijk is voor de democratie, is als politici niet zichtbaar zijn. Die kans is groter in een grotere gemeente. Ja. Maar dat is niet één op één hetzelfde. Ik denk dat in Rotterdam een heleboel mensen Tanja kennen. En ik denk dat in Alkmaar een heleboel mensen mij kennen.
Ja. Ik zei net John van der Reven. Ik bedoel John van der Reven.
Ja, nee, maar de familie heeft vele vertakken. Ja, ja. Dus nou ja, het gaat om herkenbaarheid en zichtbaarheid.
Richard de Mos heeft met zijn
ombudspolitiek,
partijgenoot, landelijk dan van Tanja, wel heeft laten zien dat je in Den Haag gewoon op elke hoek van de straat bij wijze van spreken zichtbaar kunt zijn. Dat heeft ook weer gevaren, zoals we nu ook zien, omdat er nu een strafzaak loopt vanwege mogelijke belangenverstrengeling en dergelijke, ambtsmisdrijven. Maar ik denk toch dat het principe van ombudspolitiek een heel goede vondst is, waar misschien John van der Reo in ook maar ook aan doet, hoor.
Ja, maar dat zou je ook kunnen zeggen.
Je bent volksvertegenwoordiger. Je bent volksvertegenwoordiger. Dus je moet het heel kunnen vertegenwoordigen.
Maar Tanja Hoogwerf, als het inderdaad zo is wat u net zei, ja, hè, dat veel mensen zich in de steek gelaten voelen, en dat voor iemand als Richard de Mos met zijn ombudspolitiek, aanraakbare politiek, dat zou dan een anker zijn, weet je wel? Dat zou dan de man zijn op wie ze graag, in wie ze graag hun vertrouwen stellen. Nou, de laatste verkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen, hebben dat in ieder geval niet inzichtelijk gemaakt. Code Oranje 0 zetels.
Nee, dus omdat je dan ook over een hele andere schaalgrootte praat. Maar als je kijkt naar hoe de ontwikkelingen zijn geweest in de afgelopen jaren, zie je wel dat op lokaal niveau die lokale partijen gewoon ontzettend goed scoren. En dat is ook niet zomaar, want die staan over het algemeen dichter bij de lokale problemen problematiek en zijn wat dat betreft ook gewoon herkenbaarder voor mensen vanuit een gemeente. Ruim 30% stemt bij de gemeenteraadsverkiezingen lokaal. En dat is niet zomaar. En ik denk als je kijkt naar hoe de oude partijen zich ontwikkeld hebben, die zijn echt heel erg bezig geweest met navelstaren. Zijn heel erg bezig geweest met hun eigen belangen en die vooral verankeren, poppetjes op posities krijgen en zijn vergeten dat wat we daar dagelijks met z'n allen moeten doen, nog steeds gaat om het vertegenwoordigen van de belangen van de mensen voor wie het uiteindelijk doet. Die mensen die naar die stembus komen. Dat is voor ons als gezin ook de reden geweest ruim 20 jaar geleden om ook politiek actief te worden. Mijn moeder is met haar toenmalige partner Leefbaar Capelle gestart. Op hetzelfde moment dat Ronald Seurensen begon met Leefbaar Rotterdam. Dat is niet zomaar.
Dat was echt een revolt van Leefbaar Partijen. Ik heb laatst een keer een onderzoek gedaan naar lokale partijen in de afgelopen eeuw. Samen met Ingrid van Biezen, politicoloog aan de Universiteit Leiden. En wij hebben daar eens een keer gekeken naar wat voor golven er nou zijn geweest in de geschiedenis van die lokale partijen. En een van de belangrijkste en langsdurende is de laatste golf vanaf 94 geloof ik ongeveer. Leefbaar Hilversum, Leefbaar Utrecht. De opkomst in Leefbaar Partijen. En die bracht eigenlijk de lokale partijen weer helemaal terug. Met een soort tegen het establishment. Maar ook niet per se een rechtsagenda. Dat is er door Pim Fortuyn een beetje aangegeven. Maar eigenlijk waren die partijen helemaal niet zo rechts. Veel diffuser. Veel meer met lokale thema's bezig. Helemaal niet met partijpolitiek. Veel dichter bij de burger. En daarna zie je dat sindsdien eigenlijk lokale partijen heel erg mee in opkomst zijn. Ook buiten dat leefbaar spectrum. En ik moest aan denken, want de VVD zal misschien ook maar nog heel positief ervoor staan. Dat weet ik even niet. Maar op Vlieland bijvoorbeeld was dat al reden voor de VVD om zichzelf op te heffen en liberaal Vlieland op te richten. Dus om niet meer een landelijke partijnaam te dragen, want dat werd een soort last in plaats van een lust.
John van der Lee, hoe staat u ervoor? Eventjes voor de mensen die dit graag willen weten.
Wij hebben de afgelopen 3 periodes gewonnen. Van 4 naar 5 naar 6 zetels. We zijn nu een van de 3 grootste partijen van Alkmaar. En ik verwacht dat wij bij de volgende verkiezing de grootste worden. Maar welke politicus verwacht dat niet? Maar in zijn algemeenheid... Dank. Maar in zijn algemeenheid... Tanja bevestigde net wat ik ook net zei. Je moet zichtbaar zijn, je moet herkenbaar zijn. En je moet datgene doen wat belangrijk is voor jouw stad, voor jouw gemeente, voor jouw inwoners. Als je dat doet, maakt het geen zak uit of je lokaal of landelijk voor je naam hebt staan. Ik ben geboren en getogen Alkmaarder. Alle lijsttrekkers van lokale partijen zijn niet geboren of getogen in Alkmaar. Wat is lokaal in deze? Ik ben liberaal, dus zit ik bij de VVD. En ben ik een liberale Alkmaarder en dus ben ik fractievoorzitter van de Alkmaarse VVD. Zo simpel is het. En als ik op straat rondloop, dan hoor ik wat er speelt, dan zie ik wat er speelt en dan neem ik mee in wat ik doe in de politiek. Ik heb geen behoefte om een boek te verkopen, ik heb geen behoefte om landelijk te gaan. Het enige wat ik wil doen is zorgen dat het in mijn gemeente, in mijn stadje, gaat zoals het moet gaan, namelijk goed.
En dat er overal in het land, op lokaal niveau dus, die lokale partijen aanwezig zijn, zoals Leefbaar Rotterdam, Tanja Hoogwerf, dat zou je toch kunnen opvatten ook juist als een teken dat die democratie functioneert. Er zijn geen barrières voor mensen, voor partijen om stemmen binnen te halen. Doe je best maar. Laat maar. Overtuig de mensen maar. En nou, wie weet is daar een plek in de gemeenteraad. Dus wat functioneert er dan niet? Waar heb je dan commentaar op?
Nou ja, en dat deel functioneert gelukkig wel. Maar als je kijkt wat het soms oplevert, dan zie je dat het voor heel veel mensen ook echt knokkel tegen de bierkei is. Als het dan gaat over het zichtbaar zijn, herkenbaar zijn, doen waar je voor staat en de grootste weer worden omdat je dat juist doet. Ja, is hartstikke leuk. Maar als dan die oude kliek vervolgens besluit om je buiten het bestuur te plaatsen omdat ze denken dat ze het met z'n allen beter kunnen, dan heeft die inwoner die op je gestemd heeft weer vet pech gehad. Ja. En dat is wel gewoon wat er gebeurt.
Hoort er ook bij, snappen inwoners ook altijd natuurlijk, dat niet per definitie
Nee, dat snappen
hun
partij.
Politici snappen dat vaak dat wat minder.
Ze niet helemaal.
Inwoners snappen dat meestal een stuk beter.
Nou nee hoor, want als je dan de straat op komt en de mensen zeggen, waar heb ik eigenlijk nog voor gestemd, want ze gaan er toch met hun eigen zinnetje vandoor, dan ondermijn je vertrouwen. En dat is wat mij betreft dodelijk voor de democratie.
Maar u kunt toch voor hun belangen opkomen in die gemeenteraad?
Ja, en ik vind het ook hartstikke mooi zelf om oppositie te voeren, omdat ik gewoon wat dat betreft zoiets heb van, het maakt niet uit waar we zitten. We gaan op dezelfde volle vaart gaan we door. Maar het betekent wel dat je te maken krijgt met een stadsbestuur wat een coalitieakkoord heeft afgesproken, wat in elkaars belang is opgeschreven, niet zozeer in het belang van de Rotterdammer. En dan kom je inderdaad op een snijvlak wat link kan worden. Zoals Geert net zei, burgerparticipatie is ontzettend belangrijk. Maar als je als stadsbestuur niet verder komt dan een groepje usual suspects die je bij elkaar aan tafel zet om je eigen zin door te drijven, dan noem je het wel participatie, maar dan is het eigenlijk gewoon een weggetje wat je even genomen moet hebben.
Een bypass van de gemeenteraad.
Precies. Vaak, ja.
Dat wat op lokaal niveau speelt, dat gaan we nu een niveautje hoger tillen naar Den Haag. Want natuurlijk, zorgen over de democratie, die zijn er. En een paar jaar geleden alweer was er een staatscommissie, parlementair stelsel, die moest onderzoeken wat nou precies het probleem is van onze democratie en wat er ook allemaal beter kan. De analyse komt van de voorzitter Johan Remkes.
Met name de lager opgeleiden voelen zich onvoldoende vertegenwoordigd en herkennen zich onvoldoende in de besluitvorming zoals die hier in Den Haag plaatsvindt. En dat is dus zeker op termijn zorgelijk.
Die zorgen die hij had en heeft, hij is daarin niet veranderd. Hebt u ook, Geert en Waling?
Ja, absoluut. Het is wat dat betreft met het vertrouwen in de democratie en de democratische instituties is het nog niet zo erg gesteld als in andere landen in Nederland. Maar ik denk dat er heel veel te verbeteren valt. Het probleem is vooral, er wordt nu sinds de hele Omtzigt-affaire wordt er veel gesproken over, en de toeslagenaffaire natuurlijk vooral, wordt er gesproken over macht en tegenmacht in de Tweede Kamer. Ja. En ook over de kleffe netwerkjes tussen de media en de regering, waar Omtzigt het over had. Maar die discussie is al heel lang, wordt heel lang gevoerd. En in staatscommissies en andere commissies en onderzoeken, maar goed, voor wordt betaald hoor, door Binnenlandse Zaken onder andere, wordt daar onderzoek naar gedaan en liggen daar allemaal rapporten. En dan is het vooral de vraag, wat de ombudsman laatst ook zei, niet wel hoeveel rapporten nog geschreven gaan worden, maar wie al die rapporten nou eens een keer gaat lezen. Want daar ontbreekt het nog wel eens.
Maar als je, u leest misschien niet al die rapporten, maar u bent wel beroepsmatig bezig inderdaad, juist met dit thema.
Ja.
Dus u weet wat er speelt.
Ja.
Als u dat eens zou moeten terugbrengen tot een aantal belangrijke, de meest belangrijke punten. Waar gaat het mis? Wat gaat er mis?
Representatie, dus het gevoel gerepresenteerd te worden. Het gaat er niet per se om dat je huidskleur of je geslacht of je identiteit per se moet worden gerepresenteerd, maar wel dat je standpunten goed naar voren komen en dat er dus niet een meerderheid van de bevolking het eens stemt en uiteindelijk een kabinet komt wat iets heel anders gaat doen. En dat gebeurt nog iets te veel. Ik denk dat er een grote legitimiteitsvraag ligt rondom de Europese politiek. Ik ben niet per se tegen de EU, maar ik denk dat het heel erg tegen democratische principes en ook tegen de wil van veel burgers indruist. Dat er ons allerlei dingen worden opgelegd waar we dan in ieder geval ogenschijnlijk niet de hand in hebben. En in de tijd van Brexit is het maar beter om er heel serieus aandacht aan te besteden voordat er ook hier dingen gebeuren waar we misschien wel erg van schrikken.
Overigens, Brexit, take back control, hè?
Ja.
Dat was de leus, dat was de slogan. Zou je kunnen zeggen, ja, dat speelt ook, hè? Bij ons, controle, ja, of het gevoel bij veel mensen, dat ze juist geen controle meer hebben.
Ja, dat is het. En ik denk dat je daarom in lokale politiek nog wel ziet dat mensen daar nog wel voor warm lopen. Omdat daar heb je nog een gevoel van dat je het nog een beetje in de hand
want
hebt.
Want je kent John van der Ree.
Ja.
Want je kent Tania Hoogwerf.
Ja, in principe zijn in kleine gemeenten, zijn lokale bestuurders eigenlijk worden meer vertrouwd dan landelijke bestuurders. En ik denk dat een schaalprobleem is. Dus of de schaalvergroting is een thema. Immigratie. Ik denk ook dat wat de Denen bijvoorbeeld hebben, die hebben een soort verzorgingsstaat die ze vanuit zichzelf ook beschermen, vanuit linkse motieven van we willen iedereen kunnen helpen, willen solidair zijn, dus moet je die grenzen harder handhaven. Dat zouden in Nederland de linkse partijen ook eens een keer moeten realiseren, dat die verzorgingsstaat niet eindeloos en gratis is, maar dat je daardoor je grenzen moet bewaken.
Over linkse partijen gesproken, want Remkes zei net, ja, vooral ook mensen die niet de Volkskrant in de Trouw in de NRC lezen, zo zei hij het niet, maar ik vertaal dat dan even, ja, die voelen zich onvoldoende vertegenwoordigd, herkennen zich niet in het verhaal, in de politici.
Ja.
Herkenbaar dus ook voor u, die klacht?
Ja, ik denk dat het, wat Geert er net aansneed, de representatie, dat is in mijn ogen het allergrootste probleem. Partijen vinden het in Den Haag de gewoonste zaak van de wereld om elkaar uit te sluiten. En daarmee worden er slechts een beperkt aantal combinaties mogelijk voor een coalitie. En daarmee sluit je dus niet alleen die partijen uit, maar ook de mensen die op die partijen gestemd hebben. En wat je daar verder ook van vindt, als het inhoudelijk niet tot een compromis kan leiden, laat dat dan maar gebeuren. Ja. Maar ga niet van tevoren zeggen, wij gaan niet met Pietje of wij gaan niet met Marietje. Want dan sluit je dus stemmers uit.
VVD,
ja, dat weet ik.
Wel.
Ik vind dat zeer
fout. PVV, niet meer praten, eng.
Ja, Ja. Ja, ik kan me het allemaal gevoelsmatig, sentimenteel zeer goed voorstellen. Maar je sluit daarmee een aantal kiezers uit. En dat mag je niet doen, want dan is de representatie in het gevaar. En op het moment dat je dan toenemende immigratie hebt, op het moment dat je dan een groot woningtekort hebt, op het moment dat je dan in een grote coronacrisis zit, dan doe dat vreselijke dingen met het vertrouwen. Dus niet doen, nooit iemand uitsluiten. Altijd met iedereen willen proberen te samenwerken. Ja. En dan maar eens kijken of het lukt.
Want 25% van de bevolking die eigenlijk zich niet vertegenwoordigd voelt, hè? Daar gaat het om, Tanja Hoogwerf. Dat is wel heel veel, hè?
Het is veel te veel. En dat mogen we echt onszelf aanrekenen. En ik sluit me ook echt 100% aan, hè, wat John net zei. Je kan niemand uitsluiten, want er staat iemand achter die daar zijn hoop op heeft gevestigd. En als je zegt, jullie doen niet mee, dan is dat een grote groep mensen die je steeds verder van je afduwt. Maar ik hoop ook echt dat we een keertje in staat gaan zijn om te zeggen, we hebben iets niet goed gedaan. We hebben een steek laten vallen. We hebben een verkeerd besluit genomen.
Nou, er liggen rapporten genoeg waarvan dat de conclusie is natuurlijk.
Niemand kan toegeven dat we dat met z'n allen verkeerd doen. Bijvoorbeeld jeugdzorg. We hebben het net gehad over geweld onder jongeren. Jeugdzorg is één grote puinbende. Ik kan er niks anders van zeggen. We hebben ervoor gekozen om zo'n dossier te decentraliseren. Dat hebben we 15% van budget afgeknipt en gezegd, gemeente, ga het maar regelen. Wat je ziet is dat ouders niet meer weten wat ze met hun kinderen aan moeten. Dat we jonge mensen hebben, ook in die coronacrisis, die met zelfmoordgedachten rondlopen, die aankloppen bij een hulpverlener en die 6 tot 9 maanden op de wachtlijst terechtkomen. Dan kan je toch niet zeggen, we hebben het zo goed voor elkaar met z'n allen. Ja. Precies.
Nee, maar wie zegt dan dat het goed voor? Want ik hoor alle partijen inderdaad juist hun zorgen uiten. Bijvoorbeeld over jeugdzorg, maar daar klinken al 100 jaar zorgen over. Ja. En al 100 jaar is het idee, er moet meer geld bij. En dan wordt het opgelost. Natuurlijk wordt het daarmee niet opgelost.
Nee, en dan wordt er inderdaad weer een labmiddeltje tegenovergesteld. Ja. En dan denken we met z'n allen dat het wel opgelost wordt.
Maar wat zegt dit in verband dan met die democratie die volgens u niet optimaal functioneert?
Het is een olietanker, een mega grote olietanker die ontzettend moeilijk bij te sturen is. En je zal echt bestuurders nodig hebben, volksvertegenwoordigers nodig hebben die de macht controleren, die zeggen, jongens, jullie doen niet wat we afgesproken hebben en bij blijven sturen. Daar heb je krachtige mensen voor nodig.
Mensen, Geert en Wouter.
Ja, mag ik er 2 dingen over zeggen? Volgens mij is het inderdaad die olietanker, die moet je bijsturen, maar oppassen dat niet door die evenementenpolitiek, hè, dat heel erg dat op de actualiteit, dat heigerige van de politiek in Den Haag, dat je niet zover gaat sturen dat je vervolgens weer de andere kant op moet bijsturen. Dus gewoon ook eens even rustig afwachten en een telde tijd nemen, zoals Omtzigt zei. En eens een keer rustig zo'n dossier kijken, hoe komt deze wet nou eigenlijk tot stand? En hoe hebben we die zelf naar God geholpen met allemaal amendementen? En iedereen wilde er wat van en het werd een puinhoop, de toeslagenaffaire. Ja. Ander is over die mensen. Ron Meijer, de SP-voorzitter, heeft een mooi boekje geschreven. Dat gaat over onder andere het volgende thema, namelijk dat er in het parlement amper lager opgeleiden zitten. Of praktisch opgeleiden, moet je zeggen. Dat is ook een representatieding waar John van der Reet over had.
Wat te maken met, zoals het dan heet, een diplomademocratie.
Ja, dat wordt inderdaad door wetenschappers diplomademocratie genoemd. Je zou kunnen zeggen, zeker is dat misschien ook wel wat Baudet bedoelde met partijkartel. Dat zijn allemaal wezenlijke dingen die bestaan. Netwerkjes die ontstaan. Old Boys Network. Oude jongens krentenbrood. En tegenwoordig ook oude meisjes krentenbrood. Als je kijkt naar Kaag of wat soort dames. Maar het is wel een probleem dat de lager opgeleide, praktisch opgeleide Nederlander zich amper vertegenwoordigd voelt. Ook omdat dus die thema's en die hele leefwereld, het is eigenlijk een klasse-issue ook.
En niet, zegt u daarmee, niet op de agenda staan. Die mensen die misschien niet allemaal universitair geschoold zijn, moeten zelf de Tweede Kamer in. Of de mensen die daarin zitten, moeten beter weten wat daar speelt.
Ja, dat is natuurlijk een two-way street. Beide geld. En wat je ziet in de lokale democratie is dat het veel meer voor de hand ligt en veel makkelijker is om mensen zonder diploma juist wel in de volksvertegenwoordiging te krijgen. Daar vinden mensen het fijn om op die manier raadslid te kunnen zijn en invloed uit te oefenen op datgene wat er in de directe leefomgeving gebeurt. Landelijk, ik weet niet of je wel eens een notitie of een memorie van toelichting hebt gelezen. Maar daar heb je
voor het slapen gaan doe ik
het. Ja, nou dat is. Ik red dat niet eens voor het slapen gaan, want mijn ogen vallen dicht naar de eerste alinea. Daar heb je 3 diploma's voor nodig. Dus ook daar moet het een en ander veranderen. Dat gaat allemaal niet van de ene dag op de andere. Dat is ook zo'n mammoetdenker, maar two-way street, van beide kanten moet er iets van.
Het ging vandaag onder andere over mammoetdenkers. En hadden we van tevoren, tenminste ik had dat van tevoren niet bedacht hoor. Dank allemaal voor uw aanwezigheid. Zo dadelijk het marathon-interview met als gast Raymond van het Groene Woud. Fijne avond.
Opiniemakers is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland.
Proclamatie.
Terug in de tijd.
Bangsa, Indonesia.
Terug naar 1948. De jonge Mies van Bekkum gaat als kneelmilitair naar de oorlog in Nederlands-Indië.
Dat leger had een afdeling vrouw. Dus ik ben stralend van geluk naar Indonesië vertrokken.
Hoe komt een Hollandse vrouw in een koloniaal mannenbolwerk als het kniel terecht?
Ga naar je favoriete podcast-app en luister Mijn Oma de Soldaat.
Het was gevaarlijk, want de bevolking was onze vijand.
Het verhaal van vrouwen van het kniel. Mijn Oma de Soldaat.
Wie altijd alles wil geven, heeft een bouwmarkt nodig die ook altijd alles heeft. Het Hornbach-assortiment. Altijd alles op voorraad.
De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Of je nu actief handelt of gewoon passief de markt volgt, ons veelbekroonde beleggingsplatform is van jou. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube, designed with your future in mind.
ANWB, hoe verkoop ik snel mijn auto?
Nou, met de ANWB verkoopservice. Want dan is het klik, klik en klaar. Je maakt foto's van je auto, vult online het verkoopformulier in en krijgt de volgende werkdag een gegarandeerd bod. Geheel vrijblijvend. Ga naar anwb.nl/autoverkopen.
NPO Radio 1.